Dag Janko.
Dag Geert.
Dit is wel een heel vreemde situatie. Hè? Normaal zit altijd Lars of Guillaume in het openingspraatje. Nu begin ik, nog nooit gebeurd. En doe het met u.
Ja, het is voor mij ook heel speciaal. Ik ben blij dat ik hier mag zijn. Hier is schoon volk.
Ja. Gelukkig gaan we vandaag helemaal gek doen in deze speciale special over FC de Criminelen. Deze special van Shotcast, nog altijd de voetbalpodcast van Het Nieuwsblad. Shotcast. Goh, dat was al moeilijk om het zo allemaal in goede banen te leiden. Gelukkig kan ik zelfs de moderatorstok afgeven. Maar eerst nog even terug naar u, Janko. Want onze vaste luisteraars gaan denken, ja, die Janko, we hebben hem al wel eens 2 keer als gast gehoord. Maar nu begint hij in ons openingspraatje in te breken. Maar dat heeft een reden, Janko. Vanaf volgend jaar zit jij, kom je bij de vaste crew, zodat ik nog wat meer vakantie kan nemen.
Het is u volledig gegund.
Ja, heb je er zin in?
Zeker en vast. Het is een hele eer om met zo'n 3 ervaren podcastmakers mee te mogen doen op den duur eigenlijk.
Ja. Ludo van der Wallen, onze chef voetbal, die heeft het onlangs nogal omschreven van jullie zijn met z'n 3 goed complementair met Lars die de grapjes maakt, Gert die verhalen brengt over het voetbal. Guillaume de wat pedante noemde hij het. Ik gebruik het graag
opnieuw.
Ik zou dat
ook nooit durven zeggen, eerlijk gezegd.
Moderator, wat is uw profiel? In ons groepje.
Oei, dat is een moeilijke. Misschien de nieuwsgierige. Ik ben wel nog nieuw in de journalistieke wereld. Ik heb zo deze jaar alles een beetje mogen ontdekken. Ik kijk er ook wel naar uit om dat volgend jaar nog meer te mogen doen. Zonder al die coronamaatregelen, hoop ik. Ik merk dat op voetbalvergaderingen met de collega's en zo ook. Dat ik altijd nog heel verbaasd ben als ik sommige dingen hoor. Of als ik op plaats voor de eerste keer kom. En ik hoop dat ik dat is wat ik kan meebrengen misschien naar de Shotcast, dat gevoel.
Ja, en je gaat natuurlijk wel een beetje het jonkie genoemd worden altijd. Hè, want,
ja. Ik ga mijn baard eens iets langer laten staan dan 1 dag. We zullen zien wat dat geeft.
Dat zullen we nog niet zien, denk ik. Maar wel. Goed, wij hebben hier natuurlijk nog iemand anders bij ons vandaag. Joost Houtman. Goedemiddag. Goedemorgen.
Ja. Ja, het is al heen er.
Ja, ik ben al een tijdje aan de slag, maar het is nog ochtend, inderdaad. Ja. Meestal als we een special aflevering hebben, wat dit toch is, lezen wij de Wikipedia-pagina voor van onze gast. Maar ja, die is er bij u niet. Dus vertel zelf eens, wie is Joost Houtman en wat brengt Joost Houtman in onze studio?
Wel, als je Joost als voornaam hebt, is de kans 100% dat iemand zegt, Joost mag het weten. Mm. Natuurlijk, dat klopt ook wel voor mij. Ik ben wel nieuwsgierig van aard. Ik denk dat ik daarin mezelf in Janko herken. Nieuwsgierig gehalte. Wie is Joost Houtman? Goeie vraag. Dat klinkt zo psychologisch eigenlijk. of nog erg, psychiatrisch. Ik noem mezelf een schrijver, want dat klopt eigenlijk wel het beste. Ik zit hier met de FC De Criminelen, met als ondertitel Moord en Doodslag in de Voetballerij.
Een
nieuw boek. Sommige mensen of sommige luisteraars zullen mij misschien kennen als mede-auteur van De Rest is Parking, waarom de Antwerpenaren zo Antwerp zijn, en van Bella Figura, waarom de Italianen zo Italiaans zijn.
Ja.
En in het dagelijkse leven, want van schrijven ken je... Dat is eigenlijk het enige beroep waar niemand van verschiet dat je er geen geld mee verdient.
Allee, ik probeer dat nu toch?
Ja, boeken schrijven. Ah, okay, ja. Dus in het dagelijkse leven moet ik nog wel mijn centjes verdienen. En ik ben een kleine zelfstandige van 1,81 meter. Maar het overgrote merendeel van mijn opdracht nu ligt bij Royal Antwerp Voetbalclub.
Ja, waar dat je de communicatieverantwoordelijke bent, of hoe moet ik dat omschrijven?
Ja, eender hoe je het omschrijft, dat zal wel kloppen, min of meer. Sinds kort doe ik ook alle pers, dus niet alleen de pers rond matchdagen, maar ook de dagelijkse pers, waaronder dus het Nieuwsblad.
Ja.
De contacten met
onze clubwatchers.
Okay. Inderdaad.
Ja, dus als wij geen interview krijgen op Antwerpen, moeten we bij u komen
slagen. Ja, blame it on me.
Oké. We zullen dan na deze aflevering nog even afspreken voor wie de volgende speler in Shotcast zal zijn.
We hebben een lijstje klaar.
Maar vandaag gaan we het dus niet over Antwerpen hebben, maar wel nog heel even, want je bent ook actief in de voetbalwereld. Je komt met Antwerpen op verschillende plaatsen. Je hebt dit seizoen ook de Europese campagne meegemaakt met Antwerpen. En ja, je komt wel... Allee, wij komen dan voor de schermen, of zelfs dit seizoen niet voor de schermen, want enkel op Zoom-persconferenties, maar ik herinner mij, Antwerpen heeft dit jaar tegen Tottenham van Mourinho gespeeld en zo, dus jij hebt...
Ja, ik ben een... Allee, in deze covid-tijden die iedereen kotsmoe is natuurlijk, ik ben wel een lucky bastard in die zin dat ik wel op plekjes ben geraakt dankzij Antwerpen, waaronder bij Ludo Gorets in het Bulgaarse Razgrad. En alles wat je van clichés kan voorstellen klopt, maar wel sympathieke mensen. Tottenham natuurlijk ook geweest... En Mourinho is op de Bosuil gepasseerd en je weet dan hoe dat dan gaat met media. Dan wil je dat wat uitspelen als club. Dus we hadden echt van alles uitgedacht. Want de dag voor de wedstrijd is er een soort pitch inspection, persconferentie.
Ja, ja. Want meestal de Engelse ploegen die trainen nog in Engeland en dan komen die s'avonds alleen een verplichte wandeling doen.
Ja, een verplichte wandeling. Maar Mourinho op de Bosuil, dus wij met heel ons boot aan het nadenken. Hoe gaan we dat in beeld brengen? Die komt dan aan met ons camera erop op de grasmat. Allee, ik had al een hele kopie geschreven voor bij dat filmpje. Hey, Mourinho op de Bosuil. Ja, lap. Komt hij toch wel met een ander busje aan dan voorzien op een andere parking? Stond hij ineens al op het veld. Ik spurte naartoe in de hoop van te kunnen zeggen... Mr. Mourinho, please wait 5 minutes for our camera crew. Ik dacht, een beetje tijd winnen. Ik storm daarop af. Het enige dat meneer Mourinho tegen mij zegt is... Dressing room. I want to see dressing room. En ik hoor mezelf antwoorden... A good evening to you, Mr. Mourinho. My name is Joost and I will host your press conference for you. En valt even totaal stil. Ik denk, ik krijg hier weet ik wat, ze even zo over mij. En hij zegt, you're right. I should be more polite. En dan geeft mij een schouderklopje. En dan bij de persconferentie was hij ook super charmant en vriendelijk. Dus ik dacht, maar ja, er staat nergens op beeld, geeft daar geen foto van of zo, maar dat is zo, mijn momentje met Mourinho.
Niet veel zeggen natuurlijk, dat is een momentje.
Nee. En de grap is, een paar weken daarna spelen we dan op Tottenham en ik kruis hem in de gang. Ik ben dan zeer beleefd opgevoed door mijn ouders, die zeggen altijd goeiedag zeggen. Dus ik zeg, good evening Mr. Mourinho, I remember you. Ik zal dat misschien tegen iedereen zeggen, maar toch, het is wel mijn momentje natuurlijk.
Oké, mooi. Ja.
En Gerrard is ook op de Bosuil geweest.
Nog een wereldster. Er zijn veel wereldsterren gepasseerd op de Bosuil dit seizoen.
Steve Gerrard, dat is echt zo Stevie G. Ik ben toch wel een groot liefhebber van Engels voetbal. Ook enkele matchen gezien. Ik heb een jaartje in Londen gewoond en heb ik wel een match meegemaakt. Steve Gerrard, als je die dan zo in het echt ziet, dat doet toch nog altijd iets met de voetballiefhebber in mij. En zeker dan als die man op jou afstapt en dan... De fantastische vraag stelt, what is the wifi code? Ik dacht dat ik mijn puberdochters hoorde. En, dus ik antwoord, je hebt...
Wat is wifi code onder Antwerpen?
Poep, snoep, echt. Nee, dus je hebt een wifi code. Dus ik zeg het hem en hij zegt, that's too difficult for me. En hij geeft zijn iPhone aan mij om in te voeren. En ik... Ja, ik weet niet, maar ik hou wel van onnozele grapjes. En dat is altijd sterker dan mezelf. En ze zei, the missus is calling you. you're quite funny. Maar dan met zo'n uitgestreken gezicht, zodat ik niet zeker weet of het ironisch was. Maar zwart, ik heb het dan wel meegemaakt.
Wie weet dat hij ruzie met de missus en wist hij dat het niet kon.
En als hij veel probleempjes met de missus heeft, eindigt hij misschien nog wel in een vervolg op FC de Crimineel.
Ah wel, maar
wat een bruggetje.
Ja.
We moeten het zelf niet maken.
Ja. Nee. Bruggetjes zijn er.
Dus ik wou zeggen, oké, dat weten we dan ook weer allemaal. Het boek, FC de Crimineel heeft het als titel. Hoe bent je daarop gekomen om dat te schrijven?
Wel, het verenigt een paar passies van mij. Als kind al was ik... We hadden thuis geen tv, want mijn ouders vonden dat slecht. Dat is niet goed voor de studies. Hè? Maar we hadden wel kranten, gazetten, gelijk dat ze dat dan in Antwerpen noemden. En daar las ik alle crime stories, alle rechtszaken. Ik las ook echt het ene boek na de andere, De Vijf en zo. Ik ben echt verslingerd geraakt aan allemaal misdaadverhalen. En tegelijkertijd, wijlen mijn grootvader was een enorm grote fan van Antwerpen. die vertelde daar van alles over. En dus de verhalen van mijn bompa over voetbal en mijn interesse in crime hebben zich wat in elkaar vervlochten. En zo ben ik allemaal verhaaltjes beginnen bijhouden van voetballers die op de een of andere manier in soms hilarische, soms pijnlijke verhalen zijn terechtgekomen die allemaal met crime te maken hebben. Ja. En dat is in 2012, heb ik samen met een Nederlandse journalist, Jan Kees Butter, zo moet je het uitspreken, Butter, een boek gemaakt, Het Foute Elftal, waarin we veel van die verhalen hebben samengebracht. Hij vooral de Nederlandse verhalen en ik de rest van het universum, want dat is opvallend. Nederlanders wisten niet dat er nog iets buiten Nederland bestond.
Niet opvallend, maar... Ja.
En dus, ik ben met die verhalen nu... sommige Nederlandse verhalen zijn overgebleven in FC De Criminelen. En met de andere verhalen ben ik aan de slag gegaan. Ik heb die geüpdate. Er zijn verhalen verdwenen. En er zijn allemaal nieuwe verhalen bijgekomen. Dus het is niet echt een 100% vervolg. Het is ook niet 100%... een update van het Foute Elftal. Het is een mix van alles. Dus mensen die het Foute Elftal in 2012, dat is ondertussen al gewijde geschiedenis ondertussen, toen we mondmaskers nog belachelijk iets voor verkouden Aziaten vonden.
Dat boek staat in mijn boekenkast.
Fantastisch. Ja. Je was een van de bijna 10.000 die het gekocht hebben. Dus,
ik durf nu niet zeggen of ik het zelf gekocht heb.
Zolang het maar iemand het koopt, ja, de schrijver in mij. Dus mensen die dat boek hebben, zullen een paar dingen herkennen, maar zullen gelukkig ook nog wel allemaal nieuwe verhalen tegenkomen.
Oké, dan ben ik benieuwd. We hebben afgesproken dat we er een beetje gaan doorlopen door de beste verhalen aan de hand van... Ja, van u als moderator, dus ik geef want ik ben niet zo comfortabel in mijn rol, ik voel het al heel een tijd, dus ik geef met alle plezier het woord
een elftal vraagjes voorbereid waar we ons niet aan moeten houden, een beetje zoals voetballers, het is niet omdat de trainer een tactische bespreking geeft dat je er aan moet houden natuurlijk.
Ah, doen ze dat zo bij de Antwerpen? Ja.
Ik heb niet per se over Antwerpen gesproken natuurlijk. Goed, eerste vraagje. Ik ga een voornaam zeggen die in voetballandje niet zo vaak voorkomt. En ik zou graag weten wat jullie eerste reactie is. De voornaam Boudewijn. Janko, wat zegt jij dat?
Zenden. Boudewijn Zenden, moet ik dan denken.
Ja, als het over voetbal gaat bij mij ook.
Ja, Boudewijn Zenden, geboren in het fantastische jaar 1976. Verder commentaar is niet nodig. Boudewijn Zenden speelde voor...
PSV, Barcelona...
Ja, nog?
In Engeland?
Ik ben wel een weetjesfreak. Dus
Chelsea? Ben...
Chelsea, juist.
Ja. Ik voel mij precies in de quiz. In de
Schotland ook gespeeld, of niet? Huh? Heeft hij in Schotland gespeeld?
Bij de Rangers?
Nee.
En voor mijn tijd.
Dus Middlesbrough, Chelsea, Liverpool, Sunderland.
Ja. Ja.
En in Frankrijk?
Le Havre.
Nee, Marseille. Olympique Marseille. Okay, fantastische ploeg. En wat doet die man vandaag?
Oh, geen idee.
Dat is het correcte antwoord. jij was er juist over Wikipedia bezig. Hè? Ik sta dan niet op Wikipedia. Ja, bij Boudewijn Zenden staat er... Hè, dus vandaag zit hij in de technische staf van PSV. En bij Varia staat getrouwd en vader van 2 kinderen. Ja, zo geraak je dus niet in FC De Criminelen natuurlijk. Nee. Al die brave mensen zitten daar niet in. Alhoewel dat er in FC De Criminelen buiten daders ook veel slachtoffers zitten. Dus, maar bij Boudewijn, buiten het voetbal, aan wie denk je dan? Koning Boudewijn, maar wie nog?
De Groot.
Boudewijn de Groot, en die heeft een nummer.
Als hij maar geen voetballer wordt?
Ja, en dan?
Dan schopten ze hem misschien half dood.
Ja, en dan gaat het verder. Janko, jij bent veel te jong.
Ja, inderdaad.
En dan is het maar liever dat nog.
Dan een bord voor de kop voor de zakenman, want wordt hij alleen maar slechter van. Ik heb het dus niet gezongen. En mijn vrouw heeft gezegd, als je nog één keer durft zingen op de radio of in een podcast, dan vlieg je buiten. Dus als hij maar geen voetballer wordt, ze schoppen hem misschien half dood. Dat is één stukje van het verhaal. Dat kan je linken aan moord en doodslag. Bord voor de kop van de zakenman, wordt hij alleen maar slechter van. Dat kan je kan je verbinden aan oplichting. En dat zit allemaal in het boek. Misschien is...
Zaak, is dat uw themalied? Een beetje?
Ja, dat is een themalied. Klopt wel eigenlijk voor het boek. Nu, in het boek zitten criminelen en zit er eigenlijk niks dat verband houdt met voetbalgerelateerde zaken. Ik wil zeggen, er zit geen corruptie, omkoping, matchfixing, ja. zit er niet in. Het enige dat er wel een linkje is, zijn overtredingen die op het veld zijn begaan en die dan niet alleen voor de groene tafel zijn, zoals dat dan noemt, zijn beland, maar ook in de rechtbank.
Ah, ja.
En dan denk ik bijvoorbeeld aan, of denk je...
Witzel Wazilewski, is dat in de rechtbank? Dat weet ik eigenlijk niet.
Dat weet ik dat zelf eigenlijk niet. Oh, ja.
Denk je wel.
Ah, Luc Nillis, zijn beenbreuk. Of ook
is
niet?
Dat ook in de rechtbank?
Nee, ik weet het eigenlijk.
Ivan de Sloven en Juan Lozano?
Ja, dat is ongeveer de bekendste zaakje.
Jonky Janko.
Ja,
Jonky
Janko. Lozano, dit is vind ik wel een goeie.
Dat is een blijver, denk ik. Dat is een blijver.
Jonky Janko. Nee, dus Ivan de Sloven speelde toen bij...
Lokeren? Nee, was het Alst?
Ja, Waregem.
Waregem.
Ah, oké. Okay.
Drie puntjes voor Geert. Bij Waregem...
Ik was dat hier nog veel vragen. Ja. Ja, veel stress hebben ze.
Guillaume, jij jaloers en dat hem hier niet is met dat quiz.
Nee, maar het pijnlijke aan die zaak is dat eigenlijk Ivan de Sloven een fel gewaardeerd verdediger was, die helemaal niet de naam had van een vuile speler te zijn. Maar die is dan de geschiedenisboeken ingegaan als de man die Juan Lozano... die de bijnaam de koning van het Kiel, El Rey, had, maar wel mislukt is bij de koninklijke in Madrid, dit geheel terzijde, die zijn benen heeft, ja, die heeft eigenlijk zijn carrière om zeep geholpen. En dat is in een strafzaak beland, en dat heeft echt jaren geduurd. Dus dat zit in een boek als een beetje een pijnlijk verhaal. Mm-hmm. Je doet iets op het veld. De rechter die sprak, ik heb het hier opgeschreven, dat de Slover de zorgvuldigheidsnorm in het voetbalspel niet heeft nageleefd. Ik wist niet dat dat bestond, een zorgvuldigheidsnorm. Maar het is eigenlijk wel pijnlijk dat zoiets gebeurt. Ik heb ook nog verhalen gevonden in Engeland. Duncan Ferguson, zegt die naam jullie?
Vaag.
Ja, dat is een legendarische spits van Glasgow Rangers en daarna bij Everton. Is vandaag assistent manager bij Everton. Ja. Nu, in 1994 heeft hij in de wedstrijd Glasgow Rangers tegen Reed Rovers. En Reed niet zoals in de Antwerpse Noorderkempen.
Dat is niet Noorderkempen. Nee, is daar woon ik. Nee, dat is wel Mechels, de analen driehoek.
Dat ligt gevoelig.
Ja, de analen driehoek, hè. Kontig,
Reed en
Aartselaar. Met drie Antwerpenaars is ook wel een...
Ja, ook een unicum.
Ja, we moeten misschien de shotcast ondertitelen. Maar goed, dus die geeft daar een kopstoot aan een tegenstander. De arbiter ziet het niet. Ja, dat zijn nog pre-VAR-tijden natuurlijk. De arbiter ziet het niet, maar die verdediger dient wel een klacht in. En Ferguson belandt 3 maanden effectief in de gevangenis.
Amai.
Voor een kopstoot op het veld. Die is daarna dan verkast naar Everton. Daar is hij ook 2 keer in de gevangenis beland, wegens een kopstoot aan een politieagent. Nu ben ik sowieso tegen kopstoten, maar een kopstoot tegen een politieagent is een beetje van het goede te veel natuurlijk. En heeft daar ook een supporter van Everton, van zijn eigen ploeg, in elkaar getrapt. En die supporter was op dat moment al met krukken aan het rondlopen. Dus een beetje een foute jongen, die Ferguson. Maar in 2001 breekt er iemand bij hem binnen. En Ferguson timmert die man compleet in elkaar. Handboeit die en levert hem dan over aan de politie. Die in een statement oproept naar meer acties zoals Duncan Ferguson. Maar zulke absurde verhalen zitten
dan,
natuurlijk
in vergelijking met Duncan Ferguson heeft Gilles de Bilden het nog goed vanaf gebracht dan eigenlijk.
Ja, allee, met Chris Porter die toen bij Aalst
slag in het gezicht. Daar is er ook wel een staartje aangekomen. Hè?
Ja, er is ook een gerechtelijk staartje aangekomen. Ja, het licht ging denk ik even uit bij Gilles de Bilden.
Was na een penalty, hè?
Ja, dat is een bijzonder penalty. Rare actie als je dat op YouTube herbekijkt, snap je niet goed wat daar de...
Nee,
maar het heeft Gilles de Bilden's carrière eigenlijk niet veel kwaad gedaan.
Nee,
die staat ook in het boek, toch? Gilles de Bilden. Die staat ook in het boek, hè?
Ja. Ik heb ook een beetje het verhaal verteld van hoe Gilles de Bilden is opgegroeid. En ik bedoel, die jongen heeft inderdaad wel geen al te gemakkelijke jeugd gehad, waar ik mee niks wil goed praten, natuurlijk. Hè. Maar we hebben... Met de acties op het veld die stevig erover gaan, heb je ook nog een speler van Como in Italië, die een andere speler in de coma slaat.
Yes.
Dat staat ook in het boek. Vond ik wel een leuke.
Ja.
Ik ben de woordspelletjes niet uit de weg gegaan in het boek. Coma en coma. En over coma gesproken heb je ook nog een speler in Engeland. Leuk. mini-verhaaltje. Dus ik heb zo in een boek, ik moet daar een beetje met kledingmaten vergelijken, er zitten extra small verhaaltjes in, in de triple XL. Ja. Dit is echt een extra small verhaaltje. Rory Curtis, de vedette bij de jeugd van Manchester United, die daar een hersenvliesontsteking krijgt en dan eigenlijk een beetje afzwakt qua carrière. Ik heb daar iets mee. Ik heb zelf ook een hersenvliesontsteking gehad, waar ik ook heel ziek van ben geweest. Dus dat schept een band, zoals dat heet. Maar dus in de lagere reeksen is die man dan beginnen voetballen, maakt er wat mee en belandt uiteindelijk ook in een coma. Weliswaar niet door een actie.
Niet in coma.
Maar niet in coma. In coma. En de grap is dat die man uit zijn coma ontwaakt en ineens vloeiend Frans begint te spreken.
Serieus?
Ja,
nee.
Ja. En die heeft niks met Frankrijk.
Dat kan niet.
Ja, dat kan nogthans wel. En er zijn allemaal filmpjes van en hele samenzweringstheorieën. En zij is erachter gekomen dat hij zijn overgrootvader een tijdje in Frankrijk heeft gewoond. En dan denken ze dat de geest van de over... Ja, compleet weird. En niemand die begrijpt hoe het kan.
Ja, hoe kan dat?
Ja,
zijn er nog geen doctoraatstudies over gemaakt dan?
Ja, je slaagt de nagel op de kop. Het wordt dus onderzocht hoe dat kan. En blijkbaar zijn er nog meer van die totaal absurde verhalen van mensen die andere talen beginnen spreken. Of die zich ineens vrouw wanen en dergelijke meer.
Die had echt een talenknobbel dan.
Ja, die heel ver zat en is losgekomen dan uiteindelijk.
Straf.
Dus, welke taal zou jij zo willen kunnen, Geert?
Ik zou wel Spaans willen kunnen, eigenlijk.
Ah, ja, okay.
Als ik zo... Hè, we hadden het in de podcast met Ludo er gisteren over. Dat we Ludo, en dan ben ik dat filmpje van Ludo in El Chiringuito...
Ja, dat is goed, hè?
Nog eens gaan opzoeken, waarin dat hij het hamburgerincident met Hazard uitlegt. En omdat ik het verhaal ken, begrijp je de verhaallijn wel van Ludo. Maar als Ludo zo in een discussieprogramma met allemaal Spaanse, die Spaanse vurige mensen... Dat, ja, dat zou ik graag kunnen.
Ja, ik vind de uitspraak van Ludo ook heel goed in Spaans. Ja,
want jij kan ook Spaans, hè, Janko?
Ik ken ook Spaans. Ja, ik heb Spaanse roots. Vandaar ook die band met Juan Lozano.
Ah.
Ja. En Spaanse roots, in welke zin?
Mijn mama is half Spaans. En mijn papa is getrouwd geweest in Spanje ook, maar dan toch naar België gekomen, dus in eventueel met Spaanse vrouwen, op een of andere manier. Of Spaanse vrouwen met hem, zo kunnen toch.
En jij ook dan, of?
Nee, ik... Oh, amai, zoveel privé-dingen dat ik dan...
Ja, maar we kennen niet. Ja, de luisteraar kent u nog niet.
Ik heb een vriendin met Portugese roots.
Oh,
we hebben een Iberische relatie. En ik zie ook...
Joost, over Bruggetje gesproken.
Ja, een Iberisch t-shirt aan heeft. Want ik denk, als Janica Zaltis hier in de kamer zou staan, dat je zou durven spreken van een crimineel shirt eigenlijk.
Ja, ik heb echt wel het crimineelste voetbalshirt ever aan. Gert, beschrijf het maar.
Ja, ik zie het zelf een voetbaltruitje. Ja, met Jamon Iberico... Denk ik dat het is. Of Parmaham.
Nee, het is niet Spaans. Ik ben nog wel een liefhebber van voetbaltruitjes. En hoe weirder, hoe liever. Maar dat klonk zo'n beetje Amerikaans. Hoe weirder, hoe liever. En dit is een truitje van een ploeg uit de Segunda División. Of hoe moet je dat uitspreken?
Perfect, allebei bijna altijd.
En daar staat dus vol Jamon Iberico. Want ploegje uit de streek van Salamanca.
Ja, ik heb wel honger van.
Ja, in Gent zouden ze dat met van die neus kunnen met doen.
Ja, maar in Gent is er toch ook zoiets. Die zalen zijn toch eens vol met gamma.
Ah ja, van dingen.
Een of andere kunstenaar, ik weet het al niet meer.
Was dat Jan Fabre die dat gedaan
heeft? Ja.
Ik ken een tof idee zijn voor de luisteraars. Van verzin een origineel shirt voor uw favoriete ploeg met een streekproduct.
Antwerpse handjes?
Ja.
Dat zou kunnen. Maar ja, het truitje van KV Mechelen met of, als bijna om de kakkers is misschien een slecht idee dan.
Of een bolkestra voor een Antwerp.
Ja.
Dat zou kan ook, hè?
Ja, ja.
Een bolke de koning.
Komen volgend seizoen. Ja. Ja.
Oh, een beetje reclame idee, hier besluit. Moet je misschien uit biepen straks.
Duur de rekening wel.
Zeg maar, we hadden het er straks eens over de doodschoppen op het veld. Hè. Dat is de kleine uitzondering in het boek. Maar we hebben het ook over Boudewijn de Groot gehad en de zakenman. Dan komen we bij oplichting. Zijn er verhalen waar je aan denkt, waarin voetballers zijn opgelicht of zelf hebben opgelicht? Wat denk je dan?
Ja, ik ken dat. Ja,
opgelicht niet. Oh. Ja, misschien is Company, Vincent Company ooit opgelicht door zijn boekhouder of zo. Want het is een café op de Groenplaats, die is wel heel snel failliet gegaan. Hè. Ik weet niet of dat zijn fout was.
Dat de boekhouder?
Ja, dat weten wij niet. Hè. Zo misschien vaak praten niet met de Perse Company.
Nee.
Ja, opgelicht natuurlijk. Er zijn wel wat foute investeringen geweest van voetballers. Hè. Heeft Luc Nielissen niet wat in verkeerde... Johan Cruijff is natuurlijk ook wel een voorbeeld van...
Ja, en weet je hoe dat verhaal van... Ik ga anders nog een andere vraag stellen. nu we toch met weetjes bezig zijn. Noem drie ploegen van Johan Cruijff en je mag niet Ajax, Feyenoord of Barcelona zeggen.
New York Cosmos? Sparta?
Nee. Nog niks?
Wacht, hè.
Ik ben blij dat je niet naar mij kijkt. Ik wou die drie ploegen zeggen.
Dat moet ik eigenlijk weten.
Sparta is alleszins niet juist.
Nee. AFC, Ajax, nee.
Nee.
Nee, is bijna
en New York Cosmos is bijna juist.
Ja, het is een ander ploeg in Amerika. Ja. Zeg het maar.
Nee, Diplomat? Washington Diplomat?
Ja.
Ja, dat was.
Dat is een van zijn ploeg.
Dus niet opgezocht, hebben we al duidelijk.
Maar weet je hoe dat verhaal eigenlijk ontstaan is? Want het is eigenlijk de... een van Johan Cruijff's favoriete uitspraken was toch... elk voordeel heb je nadeel. Hè? Maar eigenlijk had bij hem een nadeel ook een voordeel. Want als die niet was opgelicht geweest, ja, dan hadden we geen voetballer Johan Cruijff gehad na zijn 29ste.
Inderdaad, want daarvoor is hij teruggekomen naar Ajax zeker eigenlijk.
Ja, dus het verhaal zit eigenlijk zo. Dus op zijn 29ste heeft hij er genoeg van. Denkt hij dat hij nog beter kan zijn als zakenman dan als voetballer. En die begint met Michel Basiljevic, dat is een Frans-Russische zakenman, een bedrijfje gespecialiseerd in de export van wijn, groenten en cement. Hopelijk niet in dezelfde combinatie. En ze beginnen ook nog een varkensfokkerij. Ze delen, of hoe moet je dat zeggen, in de rechten van Warner Bros. In Spanje. En hij begint ook nog een betonfabriek.
Okay.
Amalgaam, ja, aan verschillende dingen. Maar dus hij wordt genadeloos opgelicht door die Basiljevic en zit al snel voor 6 miljoen gulden, dat is ongeveer 3 miljoen euro nu, denk ik, in de schulden. En nu spreken we over etelijke decennia terug, dus dat is een
gigantische schuld.
Gigasom, hè. Wat maakt dat hij terug moet gaan voetballen? Nu, er is wel nu kan je zeggen van, wat is de link tussen Cruijff en cementfabriek? Hij is opgegroeid in de wijk.
Betondorp.
Betondorp. Ka-ching. Ja. En er is ook nog een link met een varkensfokkerij. Dat is echt wel een vreselijk bruggetje dat ik dan, dan maak.
Nee,
dus in 1973 gaat hij van Ajax naar Barcelona. Dan is er nog geen sprake van de Europese Unie. Er is nog geen sprake van vrij verkeer van mensen en goederen. Spanje leeft dan nog onder de dictatuur van Franco. En er wordt natuurlijk, als het over voetbal gaat, zijn er altijd regeltjes die een beetje geband kunnen worden, wordt hij geregistreerd als import van vee.
Amai.
Ja, zo is die transfer dus gelukt. Maar goed. Maar dus die varkensfokkerij enzovoort, dat loopt allemaal mis af. Dus, zoveel miljoen gulden in schuld. Hij moet terug gaan voetballen. Waar gaat hij dat doen? Hij trekt naar het nieuwe Walhalla van het voetbal, namelijk Amerika. En jij was er niet ver naast, met New York Cosmos. Ja,
waarom dat was Pelé, hè?
Ja, dat was de ploeg van Pelé, Beckenbauer enzovoort. En dus hij tekent bij New York Cosmos, want de baas daarvan was de baas van Warner Bros., waarvoor hij de rechten dan in Spanje...
Hij tekent bij Washington Diplomat.
Nee, hij tekent bij New York Cosmos.
Ah, okay.
Maar die zeggen hem van, okay, dat betekent dat je moet meedoen aan een wereldtournee, dit en dat. En daar heeft Cruijff op dat moment geen zin in. Dus hij verscheurt het contract en tekent bij de Los Angeles Aztecs. En wie is daar dan trainer op dat moment? Rinus Michels.
Ja, zijn een trainer van altijd en overal eigenlijk.
Ja, zowel van Ajax, Barcelona als het Nederlandse elftal. En dus die Rinus Michels zegt tegen de andere spelers, de enige tactische aanwijzing vandaag is lopen waar Cruijff niet loopt. En dus dat loopt dus wel lekker. Dat gaat keigoed bij Los Angeles Aztecs. Maar hij wil meer verdienen natuurlijk, want hij wil die schulden zo snel mogelijk afbetalen. En dan komt hij bij de Washington Diplomats terecht. En daar marcheert het niet goed. En dan keert hij terug naar Spanje. En tekent hij voor...
Nog in Spanje? Speelt dat wist ik niet.
Ja.
Espanol? Nee.
Nee, ja, dat zou wel heel kinky zijn natuurlijk. Bij Levante.
Oh, serieus?
Ik weet zelfs niet in welke
buurt van Valencia
dat die nu spelen. En daarna is hij dan naar Ajax teruggegaan. En daar heeft hij dan in conflict gelegen met het bestuur en is naar de aardsrivaal Feyenoord getrokken. Die je dan nog eens kampioen heeft gemaakt. Maar dat hadden we dus allemaal niet meegemaakt als hij niet was opgelicht. Ja. Dus dat is het nadeel van het voordeel,
volgens mij. Ja.
En denk je nog aan oplichtingszaken nu ik het over Cruijff heb gehad?
Oh, moeilijk.
Nee, dat is moeilijk. Je overvalt er mij een beetje mee.
Oh, je overvalt mij. Dat is ook een leuke woordspeling.
Ja, je moet er zo'n roffeltje onder zetten misschien. Ja, dan kunnen we misschien naar de muziek overgaan, want we hadden het er juist over Boudewijn de Groot. Wat doet Julio Iglesias in FC de Criminelen?
Heeft die...
Je hebt hem gelezen, hè, Janko?
Ik ben er diagonaal nog eens doorgegaan.
Diagonaal, volgens de looplijnen van Heide van Aldenbroek.
Julio Iglesias, heeft hij niet iets met Real Madrid?
Ja, die is daar keeper geweest van het tweede elftal.
Maar ja, crimineel, ja.
Nee, die zit in het boek, omdat ik heb een hoofdstukje gemaakt rond ontvoeringszaken met voetballers. En de vader van Julio Iglesias is ontvoerd. Dus dat is maar een zijsprongetje.
Dat is wel zo die ontvoeringen van voetballers, dat is zo in Zuid-Amerika en zo, is dat wel een
Maar in Zuid-Amerika noemen ze dat niet echt ontvoeringen, dat noemen ze leasen van mensen. Dus je wordt daar een dagje van straat geplukt, meestal als moeder of vader of broer of zus van, en dan laten ze weten aan de voetballer in kwestie van...
Zoveel.
Het is zoveel, en dan een paar uur daarna staan die dan terug... op straat, veilig en wel. Hè. Het is een soort leasingscontract. Maar de beroemde Alfredo Di Stefano, ooit nog bij Real Madrid heeft hij naam gemaakt. Is een van de weinige voetballers die voor 3 nationale elftallen heeft gespeeld. Die is geboren als Argentijn. Uh-huh. Hè, heeft dus voor het Argentijnse nationale elftal gespeeld. Maar heeft ook nog een paar matchen voor Colombia gespeeld. En heeft zich daarna door laten naturaliseren tot Spanjaard. Ja. En heeft dan Spanjaard.
Iets wat nu niet meer kan. Hè.
Nee, het zou ook een beetje absurd zijn.
Eén nationale ploeg.
Ja, alhoewel, dus, je kan nog wel met de jeugd voor een andere elftal
uitkomen. Ja, jeugd en ook zo met, als je Kosovo... Allee, als je land onafhankelijk is geworden nadat je... Dus als je eerst voor Joegoslavië gespeeld hebt.
Ja, dat kan wel. En ik denk ook wel, correct me if I'm wrong, dat als... Het moet een officiële interland zijn.
Ja,
hè?
Ja inderdaad, klopt. Vriendschappelijk interland stellen niet mee, dat klopt.
Denk
Nasser Chadli vriendschappelijk gespeeld voor Marokko.
Ja?
Ja.
Ah,
okay.
Ken dus nog voor Spanje uitkomen eigenlijk? Hè?
Ja.
Oké, okay, goed.
Ik heb nog altijd een interland voor de Rode Duivels.
We maken hier de primeur mee.
Ja.
Maar dus die Stefano is in Colombia ontvoerd geweest door rebellen. En zij wilden geen geld, maar wilden media-aandacht. En gelukt.
Okay. En heeft hij daarom voor de nationale ploeg gespeeld van Colombia?
Ik denk niet dat
dat
dat zou wel kunnen, dat weet ik niet, niet 100%. Maar ik wil nu niet iemand op verkeerde ideeën brengen, maar als je media-aandacht wilt in de nieuwsblad...
Moet je niet Cristiano Ronaldo gaan kidnappen om mee te nemen, natuurlijk. Ja.
Maar, dus Julio Iglesias was muziek. Rod Stewart zit ook in het boek. Bij Rod Stewart, er is een duidelijk voetballinkje met Rod Stewart. Die komt geregeld als supporter van welke ploeg in beeld?
Ja, ik denk dat ik het weet, maar ik durf het nu ook niet zeggen, omdat ik er al diagonaal ben door. Celtic?
Ja, dat is zo'n legendarische beeld. Celtic heeft ooit eens van Barcelona gewonnen, een paar jaar geleden.
Ja, met een doelpunt van Tony Watt.
Inderdaad, die dan nog bij Liersen en Standaard heeft gespeeld. Tony Watt.
Tony Watt, die primeurtje trouwens... stiekem nog altijd van droomt. Ik heb het dit weekend gehoord. Stiekem nog altijd van droomt om nog eens voor Lierse te spelen.
Ja?
Oh,
echt wel. Oh, okay.
Heeft hij aan de mensen van Lierse laten weten.
Ja.
Allee, het kan ook wel makkelijk berichtjes sturen zijn. Van,
ja. En pleasende berichtjes. Hoe oud is hij dan nu?
Die is nog niet zo oud. Hè. Ik denk dat die zal nog geen 30 zijn. Hè. Ja. Want die was 17, denk ik.
Die heeft nog wat wattage over.
Ik denk dat hij 17 was toen hij dat doelpunt maakte.
Ah, ja, okay.
Maar terug naar die match.
Ja, want die match, dat gaat zo op het internet, passeert zo op de social media af en toe. This really happened. En dan zie je zo de statistieken van die wedstrijd, waarin Barcelona, bij manier van spreken, 120% balbezit had, Celtic min 20, en toch won Celtic met 1-0. En dus je hebt dan legendarische beelden van Rod Stewart, die bij het eindsignaal voorovergebogen in de tribune echt de tranen laat lopen als heerlijk als Celtic supporter dat ik dit mag meemaken. Maar goed, waarom zit hij in het boek? Wel omdat hij in zijn jonge jaren nogal industriële hoeveelheden drank en drugs tot zich nam. En zijn vader zag dat met leden ogen aan. De vader was een zeer degelijke amateurvoetballer. En die wilde eigenlijk dat Rod Stewart profvoetballer ging worden. Nu, dat willen wel meer ouders. En dat wil ook wel meer zonen natuurlijk. Maar dat lukt niet altijd. En hij is op proef gegaan bij Brentford FC. Dat is een ploeg die vandaag de dag nog altijd, denk ik, in de championship uitkomt. En hij is er toen gaan testen bij de... Toen heette dat nog Second Division. Maar dat was dus net onder de Premier League. En hij kreeg een contract aangeboden. Dus die Rod Stewart had wel talent. Maar heeft het geweigerd om zich op de muziek te kunnen...
Een beetje zoals Chef Delen, die ook voor het beslissing stond toen hij 18 was, voetballer worden of giroleider.
Ja, man, wat een keuze.
Rod Stewart heeft... Chef heeft de juiste keuze gemaakt, Rod Stewart.
Ja, Rod Stewart eigenlijk ook. Alhoewel, we weten nooit wat er zit komen, hè, wie weet. En een andere... zeer bekende muzikant die in het boek zit, en wel met een grondige reden, is Bob Marley.
Ook voetballer geweest bij Jamaica? Of?
Nee, niet bij Jamaica, maar wel zijn allerbeste vriend en tourmanager was Alan Skill, was zijn bijnaam. Die heeft in Brazilië voor een paar ploegen gespeeld, in Amerika. Jamaicaans international, heeft trouwens de 1-1 gemaakt in een interland tegen Brazilië, dus die kon wel wat. Die man is ook verschillende keren veroordeeld wegens drugsbezit. Maar dat was dus de tourmanager van Bob Marley. En waarom zit Bob Marley in het boek? Trouwens, Bob Marley is begraven in een mausoleum met een gitaar, een joint en een voetbal.
Ah, ja. Okay.
En voor zijn huis in Kingston in Jamaica staat een standbeeld met een gitaar en een voetbal. En Bob Marley speelde dus elke dag voetbal. Was eigenlijk meer verslaafd aan... voetballen, dan aan joints en dan aan zingen. En dus, in zijn biografie staat het verhaal dat hij eigenlijk is beginnen voetballen omdat hij ongelooflijk gepest werd als kind om wat ruiger te worden door trucjes te leren. En waarom werd hij gepest? Omdat eigenlijk, hij had een Engelse vader die hoog bejaard was toen hij zijn moeder bezwangerde. En daar werd hij mee gepest.
Ah, oké.
Ja, en Bob Marley is eigenlijk door het voetballen om het leven gekomen.
Ah ja?
Ja, dus ook wel een verhaal met een kleine twist natuurlijk. Uh-huh. Dus die speelde... dus overal waar hij op tournee ging...
Hij ging de bal halen die naar op straat rolde.
Ja, hij werd overreden. Ja, zou ook wel lekker cliché zijn. Nee, er werden overal altijd matchjes georganiseerd. Als hij ergens ging optreden. En zo heeft hij zijn dikke teen... geblesseerd, was de nagel af en bij het onderzoek bleek dat hij eigenlijk de eerste tekenen van huidkanker had, maar omwille van zijn Rastafari geloof wou hij er niks aan laten doen en dat is dus volledig over heel zijn lichaam verspreid geraakt en dus zijn allerlaatste wapenfeit is in New York in het Central Park, een voetbalwedstrijdje en daar is hij ingestort wegens, ja, die kanker die volledig bezit had genomen. Ja. Dus hij wou zich ook niet laten opereren omdat hij te graag voetbalde. Ja, en daarna is die moeten opgenomen worden en is hij gestorven.
Okay.
En die is terechtgekomen bij een ex-Nazi dokter die een boek had geschreven, Mein Kampf gegen Krebs. Een heerlijk foute titel natuurlijk. Ja. Maar het is dus niet gelukt. En Bob Marley...
Allee.
Is er ingebleven, jammer genoeg.
Okay.
Ik had wel eens willen zien, een matchje met... die heeft bijvoorbeeld toen FC Nantes...
Op een of andere manier denk je aan Bob Marley als een super technische voetballer.
Ja, die heeft toch iets met Ajax ook, hè? Ja? Niet? Er wordt toch vaak een liedje gezongen van...
Ja.
Bob Marley na de match.
Ja, ik denk dat Ajax,
misschien iets met Bob Marley heeft. En
Maar die zijn zoon en zo komt daar ook nog, hè? Tegenwoordig. Ja, die komt soms op bezoek.
Ja, een van zijn 75 zonen. Ja. Maar ik denk dat Ajax trouwens voor volgend jaar een shirt uitbrengt met reggae.
Ah, oké.
Zeg je dat
wat
cool
daar de link mee is, dat...
Dat mogen Ajax-fans ons altijd laten weten dan.
Oké.
Ik denk toch ook de link met Bob Marley. Allee.
Ja, tuurlijk. Maar hoe die link er is gekomen... Okay. Horen we graag.
Ja, inderdaad.
Ja, en er is ook nog een linkje met wie is de foutste arbiter die je kan inbeelden.
Peter Prendergast natuurlijk.
Inderdaad. En dat is de schoonzoon van Bob Marley.
Echt?
Echt, ja.
Dus, hoeveel voetballinkje kun je eigenlijk hebben?
Ja, ja. En dus die Piet Prendergast.
Dus eigenlijk door... Ja.
Echt, de schoonzoon.
Dus hij is getrouwd met zijn dochter.
Ja, van de 75 schoonzonen van Bob Marley. Ja. En wist je dat die...
Voor de jonge luisteraars, Peter Prendergast heeft België de kwalificatie tegen Brazilië gekost op het WK 2002 in Japan. Hè, Janko?
Dat... Ja, dat wist ik. Wilmots zeker dat wist fout.
Okay, ja.
Ja, 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 natuurlijk. Fout van Wilmots op. Ja. Rocket Junior, nee. Ik weet het niet meer.
Ja, ik weet ook nog niet meer op wie. Maar het was niks fout.
Het was geen fout. Nee.
Zelfs de VAR zou gezegd hebben dat het geen fout was. Denk ik.
Nee, ik heb niet zo meegemaakt.
En die Piet Prendergast is na die wedstrijd door de FIFA geschorst geweest, omdat zij inzagen dat het fout was. En die is onmiddellijk op vakantie getrokken naar welk land?
Jamaica, nee.
Nee. Tegen wie speelden we?
Brazilië?
Ja.
Oh, lee. Echt?
Ja.
Dat wist ik zelfs nog niet.
Ja.
Wij hebben hem 2 jaar geleden of zo nog geïnterviewd. Of in 2014 rond het WK in Brazilië. Ja. Toen nam hij het toch een beetje. Zei hij toch van ja, misschien ben ik daar toch in de fout gegaan.
Misschien.
De VAR zou nu ingrijpen.
Ja. Ja. Goed. Ja, muziek hebben we gehad. Dan moeten we misschien eens gewoon de posities op het veld eens overlopen. Als we bij de keepers beginnen, wie vind jij de crimineelste keeper?
Ja, ik ben...
Allee, dus crimineel het... goeie misschien, maar ook...
Ja, nee, ik ben door het boek gegaan en ik zag ook het verhaal van Gilbert Bodard passeren. Dat is ook zo iemand dat eigenlijk iets van voor mijn tijd was. Maar nu heb ik toch wel ontdekt dat dat ook... Allee, ik kende die naam, maar ik wist dat hij met sommige dingen in aanraking was gekomen. Maar ik wist niet dat het zo erg was. Dat heb ik nu wel ontdekt door het boek.
Ja. Ik vind het meest waanzinnige verhaal... Misschien maai ik het gras voor uw voeten weg, ja, Joost. Maar het meest waanzinnige verhaal van Gilbert Bodard, zo jaren na zijn carrière, was hij, ik denk, concierge bij Plopsa Indoor. Plopsa...
Of
de Grotte van Han. En hij had daar een raam laten openstaan, zodat er andere mensen konden komen inbreken.
Dat was dus hij had hem dat geregeld op café. Ja. En de grap is dus, breek je dan binnen als hij er rondloopt. En ze spreken hem direct met de voornaam aan. Maar die is dan daarna ook... Is hij ook nog gaan... heeft hij bij... Wevelgem, denk ik, gezeten.
Ja, dat kan.
En waar dat hij dan met de voorzitter vals geld bijdrukte. die Bodard is de gift that keeps on giving.
Ja, inderdaad.
Is dan ook nog terechtgekomen bij een extreemrechtse partij in Wallonië. Trouwens, over valsmunterij zit er wel ook nog een leuk verhaaltje in. Mickey Thomas, dat is een van de spelers die in de generatie van David Beckham, Ryan Giggs enzovoort zat. En Paul Scholes. Die haalden het net niet... die is dan ook veroordeeld geweest wegens valsmunterij. En die verdient zijn kost door overal spreekbeurten te gaan geven. En dan zegt hij van, ik verdiende echt wel evenveel als David Beckham en Ryan Giggs. Ik moest het alleen zelf afdrukken. Dat vind ik wel heerlijk als je zo met je eigen foutjes kan
lachen. Ja, inderdaad.
En met foute keepers, je hebt in Nederland denken ze dan altijd aan Stefan Postma.
Mm-hmm.
En die heeft niet echt iets crimineels gedaan, maar wel iets lekker dom. Die had een huisgemaakte video online verspreid geraakt, waarin hij anaal werd genomen door zijn vrouw met een voorbindpiemel. dat is niet echt goed als je de zangkoren tot een minimum wil beperken.
Ja, ik herinner mij de liedjes van de keeper van Den Haag, van Den Haag, van Den Haag. De keeper van Den Haag, die heeft een dildo in zijn maag.
Ja, super.
Dat gaat over hem, hè?
Ja. Maar je hebt daar ook nog het verhaal van Bruno Souza, een Braziliaanse keeper.
Uh-huh.
Die was zo goed dat Barcelona hem wou hebben. Die zat, ik ben nu even kwijt bij welke ploeg hij zat, maar alleszins een van de topploegen van Brazilië, dan zit je bij Botafogo, Flamengo. Die man, vat vol testosteron, begint daar, ondanks het feit dat hij getrouwd is, verschillende affaires, waaronder met een dame die in het dagelijks leven ook tussen twee palen staat, namelijk een pornoactrice. En hij bezwangert die. Ja, niks menselijks is voetballers vreemd natuurlijk. Maar zij wil het kind niet laten weghalen. Dus hij heeft een iets drastischere oplossing, namelijk de maîtresse weghalen. Hij laat ze vermoorden en voedt het lichaam aan de honden. En wat er van overblijft, graaft die in of laat die ingraven in beton.
Maar dan nog maar, eens over.
Ja. Dat dan beton geleverd door Johan
Kier. Ja, van dezelfde fabriek. En, maar het komt uit, hij wordt veroordeeld, maar na enkele jaren is hij alweer vrij. En
nog steeds bij zijn vrouw.
Ja, dat weet ik niet. Maar hij is nog wel steeds keeper in de tweede of derde klasse in Brazilië.
Okay. Dat valt nu
en
wel
de
op.
Voorzitter zei, iedereen verdient een tweede kans.
Als je zo naar Zuid-Amerika gaat, wordt het altijd wel iets gruwelijker. Hè?
Ja.
Zo in vergelijking met de verhalen hier bij ons.
Ja, je hebt dan ook het verhaal van Andrés Escobar, de verdediger die doodgeschoten werd na zijn own goal tegen Amerika, denk ik.
Ja, alleen, op het WK. Op het WK in Amerika. Ja.
Nu, wij dachten hier in Europa dat ging over een zot die Andrés Escobar had vermoord omwille van die aankoop. Dat verhaal blijkt toch veel ingewikkelder te zijn. Namelijk dat die Escobar mee verwikkeld zat in criminele drugszaken en dat hij daardoor werd.
Ik wil nu niet de aandacht van uw boek afleiden, maar daar is ook echt een heel goed boek over. Zo, van een Nederlander die in Colombia woont. Moord en doodslag in Colombiaans voetbal heet dat.
En Escobar is natuurlijk te linken aan Pablo Escobar, de grote drugsking van de Netflix-serie Narcos.
Ja, inderdaad.
Foute keepers, Bruno Sousa hebben we gehad. Dan moeten we misschien eens naar de verdedigers gaan. Jullie hadden in het nieuwsblad psychopatjes staan.
Ja, zaterdag in de krant en op de site.
En hoe verrassend was dat vooral?
Ja, ik wist eigenlijk ten eerste zelfs niet goed dat een halve Belg was.
Ja, Pat van den Houwen.
Ja, inderdaad.
We hadden een link wel kunnen leggen.
Ja.
We hadden een link wel kunnen leggen.
Ja, natuurlijk, maar nooit bij stilgestaan eigenlijk.
Hij heeft ook zelf niet stilgestaan.
Nee, inderdaad. Dat was een waanzinnige levensloop.
Ja, de beenhardste Belg die ooit in Engeland heeft gevoetbald waarschijnlijk, maar nooit voor België is uitgekomen. Alhoewel dat Guy Thijs hem wel wou hebben. Maar het Belgische leger heeft daar een stokje voor gestoken.
Ja, dus als hij Belg wilde worden, moest hij zijn legerdienst doen.
Ja, want dan moest hij man worden, hè, maar dat was hij al, vond hij. Dan heeft hij uiteindelijk voor Wales beginnen spelen. En ja, in Groot-Brittannië kan je voor eender welk van de regio's uitkomen als een van je grootouders vandaar afkomstig is. En bijvoorbeeld Tony Cascarino, die mooie carrière bij Ierland heeft gemaakt in begin jaren 2000. Ja, die heeft in zijn autobiografie verklapt dat geen een van zijn grootouders uit Ierland kwam, maar dat zijn enige manier was om international te kunnen worden. Dus ik heb ooit eens proberen te claimen dat mijn grootouders uit Liechtenstein kwamen. Maar, of San Marino. Het zou toch heerlijk zijn dat je gewoon zo hier, ik zeg maar iets, bij Dessel voetbalt en dan ook nog eens San Marinees International
of Gibraltar.
Ja. Dus, maar we zitten bij de verdedigers, die psychopatje. Aan wie denk je nog?
Ik weet ook dat hij stond in uw eerste boek. En daardoor kende ik hem. Maar Johnny Dus Baba, en daar heb ik een beetje een persoonlijke link mee. Allee, persoonlijke link is heel fel overdreven. Maar ik heb nog voetbaltraining gegeven aan zijn kleinzoon.
Oeh.
Ja, want Johnny Dus Baba, zijn dochter Kim, die woont in Hoogstraten, of woonde in Hoogstraten. En die haar zoon kwam bij ons op een voetbalkamp dat ik organiseerde. Kwam die altijd voetballen. En ik kreeg dan altijd mailtjes van Kim Dus Baba. Ik dacht, dat kan toch niet anders dan dat familie is.
Ja, plus puur taaltechnisch is dat wel een fantastische naam, hè, Dus Baba.
Ja, inderdaad. En,
klinkt dus heerlijk.
Er heeft een paar maanden geleden nog in het nieuwsblad gestaan, ook interview van collega Jurien Giril. Daarmee heb ik de naam ook kennen, maar heb je er nooit van gehoord zelf.
Ja, wat was dat? Die verkocht bontjassen aan de ploegmaats bij Anderlecht en zo. Zeker.
Ja, dus niet de grootste criminele.
Nee. Zo, en op training deed hij zo handel tijdens de trainingen.
Ja, hij runde een niet al te legitiem zaakje vanuit het materiaalkoop.
Ja,
in het boek noem ik het dan ook de van een stokverkoop. Maar die kwam ook uit Den Haag en blijkbaar is dan mensen uit Den Haag erom bekend om wat te fixen. Dus Johnny Dus Baba. Net nog in het nieuws Metzelder.
Ja.
Had ik ook in het boek al opgenomen. Metzelder, die prachtige carrière toch gemaakt heeft. En EK's, WK's heeft gespeeld. Bij Real Madrid ook, volgens mij.
Ja,
heeft gespeeld. Ja, Midfielder. Ja, Real Madrid. Ik denk Schalke,
Borussia. Kantinees chicken, hebben ze.
Ja, leg een lijntje in. Ja, die is, na zijn carrière is die dan nog ambassadeur geworden voor een organisatie tegen kinderprostitutie, jeugdtrainer. En blijkt nu dat hij allemaal kinderporno in zijn bezit.
Wat raar dat je dan net dan ambassadeur wordt.
Ja, ja, doe dan andere dingen, ja. Maar... Allee,
dat is wel precies van, ik zal dat maar gaan doen, dan zullen ze mij zeker nooit
vergeten. Ja, en hoe laag kan je... Kan
ja, dat is wel vallen? Heel raar. Hè?
Ja.
Dortmund, Real Madrid, Schalke 04. Ja, dus dat zijn we zeker. Ja,
Dortmund dan. Ja. Eerst. Dortmund, ja. Real Madrid. Ja, prachtige carrière en dan EK's, WK's. En dan toch nog, ja... Dan vraag ik me toch af, zo, al die voetballers die met hem hebben samengevoetbald, die moeten toch een beetje een
dure nasmaak.
Ja, zo van, tja, dan heb ik daar de kleedkamer mee gedeeld, ja. Lief en leed. En, dan, ja. En er is aan het licht gekomen door een WhatsApp-fraude, wat in Vlaanderen, BV-land, niet onbekend
ja.
is. Ik weet niet of dat hij sokken aan had.
Ja, ik moet al sokken denken ook ineens.
Goed, van de verdedigers schuiven we een linietje op, hè? De middenvelders.
Ja.
Geert,
ja?
Aan wie denk je dan?
Criminele middenvelders of
ja, crimineel goeie die misschien crimineel fout zijn gegaan.
Ik vond altijd, ik kom uit een periode, een van mijn favoriete middenvelders is Luis Figo, maar ik denk niet dat daar veel, behalve dat daar een varkenshoofd naar gegooid is.
Ja, ja, ik denk dat voor de rest dat een zeer brave medemens was. Alhoewel, dat ik denk dat ze in Barcelona hebben wel rouwlusten natuurlijk. Ja, ja. Je stapt niet zomaar over naar Real Madrid.
Ja. Dus dat is eigenlijk... Maar ja.
Dus jij was een Luis Figo fan?
Ja, eigenlijk wel. Ja.
En ga je dan mee van Barcelona naar Real Madrid?
Ik heb eigenlijk, moet ik zeggen, ik ben niet per se Barcelona-man of Real Madrid-man.
Nee.
Ik kan van allebei genieten. Ik ben zo niet. Ik heb daar geen keuze.
Dat is zeldzaam.
Ja, dat is zeldzaam. Hè?
Ja, is dat zo? Ja.
Ja, ja. Ja. Je hebt...
Ik kom uit een periode. Ik kom uit mijn jeugd. Jaren was eigenlijk Real de bovenhand.
Ja.
Omdat, die jaren dat ik zo rond 2000, zo, ja. Dan was Real toch wel een beetje beter dan Barcelona. En nadien is het van... En dan was ik natuurlijk wel wat meer voor Real, dan droeg ik truitjes van Real. Mm. Maar dan kwam dat fantastische Barcelona met Messi, Xavi en Iniesta natuurlijk op. En kon ik daar even goed van
gaan. Ik was zo... Barcelona onder Cruijff, hè, als Cruijff, als trainer met Stoichkov en Romario... Ja. Dat was zo net voor de Galacticos.
Ja,
hè?
Inderdaad. Maar die heb ik dus net gemist, ja. Die Cruijff-periode.
Zo zie je maar dat heel veel voetballiefhebberij en de charme die van een ploeg uitgaat, heeft toch heel veel met je jeugd te maken.
Ja, zeker.
Allee, ik geef dat ook zelf toe. Als mijn grootvader niet zo'n grote Antwerp-fan en vooral keigoeie verteller was geweest, ja, dan had ik misschien voor een andere ploeg geweest. Want mijn ouders waren alles behalve voetbalminded. Ja. Alles behalve sportminded. We zeggen thuis altijd dat ons vader zo houterig is dat je een kast van kan maken. De naam houdt mij nog. Dus,
Maar elke keer zal die een trommel toch laten afgaan, hè, achteraf.
Tjing.
Melk hem op.
Ja. En Janko, jouw favoriete middenvelder misschien?
Ik heb altijd heel veel sympathie gehad voor Cesc Fabregas. Ik was dan ook heel blij toen hij uiteindelijk van Arsenal naar Barcelona ging. Ja. Maar ik had er net heel veel sympathie voor door de column van Philippe Joos, die dat vertelde hoe dat zo echt een giro-scouts-achtige jongen was, die in de lobby van een hotel met zijn vrienden stond te praten. Zoiets eigenlijk. Dus ik hoop, voor mezelf eigenlijk, dat hij nooit iets crimineel heeft uitgestoken. Dat zou ik wel jammer vinden.
Daar ben ik echt niks van tegengekomen. Dus, ja, en ook voor alle duidelijkheid... De oudste verhalen van het boek zijn van begin 20e eeuw, dus het gaat al over meer dan 100 jaar, over alle landen. Dus ik denk dat de criminele voetballer dat 0,000 en zoveel procent uitmaakt van alle voetballers. Ik wil zeker niet beweren dat er een link is tussen criminaliteit en voetbal. Maar ja, ze komen zodanig in de picture dat de verhalen wel voor het grijpen liggen. Bij middenvelders denk ik dan bijvoorbeeld aan Garrincha. Dat is wat de players' favorite lang geweest. Hè? Zegt jij dan nog iets?
Een baan zeker wel.
Ik mij bij Garrincha altijd. Wat aan mij daar altijd aan doet denken is dat hij zijn been, één been, een stuk korter was dan zijn andere. Werd altijd
ja, die bankte. En een van zijn bijnamen. Ja, mijn Portugees is niet goed, dus ik ga hem er niet aan wagen. Het is meer iets voor jou misschien binnenkort.
Ik ken de bijnaam niet meer.
Nee, een van zijn bijnamen was Engel met de manke poot.
Ah, ja. En heeft hij ook niet... in de aanloop naar het EK 2016 heb ik zo Zweden wat moeten volgen. Heeft hij geen bastaardkind ergens in Zweden?
Ja. Dus zijn bijnaam was...
Of veel bastaardkinderen.
Een Braziliaanse Bob Marley. Die had als bijnaam Vogeltje. Wat wel grappig is als je voor de Goddelijke Canaries speelt natuurlijk. En die had al 8 dochters met zijn wittige echtgenoten. Dat is goed gewerkt. Hè? En op een tournee in Zweden heeft hij dan een Zweeds model, die waarschijnlijk even lange benen had als hij zelf groot was. 1,68 meter was hij. Heeft hij een Zweeds model bezwangerd. Dat is dan natuurlijk uitgekomen in Brazilië. Daar is ongelooflijk veel gedoe rond geweest. En Garrincha had heel veel talent voor te voetballen, maar ook heel veel talent voor de drank. En die is dan in de drank gevlogen en heeft dan in een zatte bui, is in zijn wagen gesprongen en heeft iemand aangereden die daarna gestorven is. Die iemand was wel zijn eigen vader. Lekker pijnlijk.
Het wordt hier donker.
En een paar jaar daarna heeft hij nog eens een auto-accident gehad. En daar is een dame omgekomen. Die dame was zijn schoonmoeder.
Echt? Dus
heeft zowel zijn vader als zijn schoonmoeder door drank en door auto-ongeval om het leven gebracht. Maar die zaak van die schoonmoeder is nooit voorgekomen, want Brazilië moest naar het WK.
Dus moraal en Garrincha moest mee.
Ja, moraal van het verhaal, als je goed kunt shotten, kom je met veel weg natuurlijk.
Allee,
dit verhaal wel niet aan mijn schoonmoeder verteld.
Kunt je nu wel niet meer voorstellen. Nee, zelfs in Brazilië nog ergens.
En dus, maar die Garrincha was... Ja, dus die had al 8 eigen kinderen en dan x aantal...
En was zijn Zweedse kind... Had hij ook niet wat voetbaltalent?
Ja, maar...
Was een jongen, okay.
Maradona heeft in Napels ook...
Ja, juist. En die heet ook Diego, hè.
Ja, Diego. Ja, die was een echte Diego. Ja. Terwijl de anderen naar hem vernoemd waren. Maar die Garrincha bijvoorbeeld in Macaraña, of hoe moet je dat uitspreken?
Maracana.
Ja, ik hoor je dat altijd door elkaar. Boven de thuisploegcabine staat er Garrincha en bij de uitploeg staat er Pelé. Om maar te zeggen wat in Brazilië de piekorde, letterlijk piekorde, is. Dus, Maar fuck, weird verhaal om op uit te komen.
Wel waanzinnig, ja. Dat is een...
Ja, en dan voor de voetbalfreaks... Dus in Europa wilden ze hem hebben, Real Madrid wou hem hebben, het is niet doorgegaan. En dan hebben Juventus, AC Milan en Inter Milan hebben samen een bod gebracht op Garrincha om hem op 1,5 jaar tijd elk een half seizoen voor hen te laten spelen. Dat is uiteindelijk niet doorgegaan, maar...
Dat is ook wel een...
Dat is Super League-achtige toestel.
Ja, want als je dan derde komt... En als je blesseert tegen dan, zit je daar mee.
Ik hoor het idee alleen al natuurlijk. Middenvelders, vond jij Johan Cruijff een middenvelder of een aanvaller?
Ja, Johan Cruijff, valt hij te definiëren in een positie? Ik vind dat een 10 eigenlijk. Ja. Maar,
ja, ik weet het niet goed. Ja, ik weet ook niet of dat hij vandaag zou passen.
In zijn eerste jaar was dat wel echt de spits. Hè, in zijn eerste jaar bij Ajax. Maar,
ja. Hoe definieer jij hem?
Ja, in mijn hoofd was er ook een middenvelder, gewoon omdat ik weet dat hij tactisch ook zo indrukwekkend was, blijkbaar. En dan denk ik eerder aan middenvelders dan aan aanvallers.
Ja. Ik vind dat moeilijk. Ik vind ook soms die cijfers vind ik ook soms moeilijk. Soms zeggen ze dan, ik ben een typische 6 en dit en dat. Maar als je dan naar die voetballers...
Want niemand zegt ooit, ik ben een echt een 2.
Nee, dat is waar.
Rechts en back, dat zegt hij niet.
De eerste keer dat ik hier op de redactie kwam, had ik een gesprek met Ludo van de Wal, onze chef voetbal, en hij vroeg aan mij, ook voetbalt en zo, waar stond jij op? Ik zeg, ik ben een 6. Nooit schrijven in een artikel, de mensen snappen dat niet. Dus het feit, niet iedereen kent die nummers, dus ik moet wel spreken over een verdediger, een middenvelder.
Ja. Nee, het is
over...
echt wel een jargon, maar ik vind, zelfs als je dat jargon een beetje kent, vind ik dat nog niet altijd klopt, natuurlijk.
Nee, dat is waar.
Ik vind het altijd moeilijk. Allee, dat gaat nu misschien heel dom klinken, maar dan 2 of de 5, met de back, begin je links of rechts te tellen.
De 2 is rechts en back.
Ja, wel. Ja, waarom?
Hè? Ja, waar begin je te tellen? Ja. Als je dat nog...
Maar dat zegt toch niemand? Ik ben een 2.
Nee.
Een 3 nog wel, als centraal verdediger.
Dat is ook niet cool of zo, hè?
Nee.
Allee, met alle respect voor de rechtse backs, maar...
Ik denk wel dat een twee de enige voetbalspeler is die ook met een twee op zijn rug rondloopt. Ja. Die zijn nu met 94, 97 en allemaal.
In Nederland is er een ploeg die wisselt elke speeldag van rugnummers bij zijn spelers. Hè? Naar gelang de positie. Ja, ik denk dat Sparta Rotterdam is.
Ook. Ik weet dat vroeger was dat in de jeugd zo. Dan kreeg je je truitje en dan wist je de positie. Nou, bij mij was het makkelijk 1. Ja. Of 20.
Bij mij stond er dan rechtsbank of zo.
Wel, ja, bij mij 20 als ik niet mocht mee.
Goed. Als we het over aanvallers hebben, een vraagje. Ja? Wat hebben Christian Vieri, Mario Basler en Andy van der Meijden met elkaar gemeen?
Ik zou zeggen Inter Milaan, maar dan ben ik bij Mario Basler al fout, zeker?
Ja.
Ik zou zeggen aanvallers, maar dat is misschien te gemakkelijk. Hè?
Ja.
Nee, vertel het ons.
Ja, ze zijn alle drie bespioneerd geworden door privédirectives, betaald door hun eigen club.
Ah, club, niet vrouw.
Ja, bij Andy van der Meijden was het wel grappig. Die had een privédirectieve van zijn eigen vrouw op zijn dak. En van de club.
Twee verschillende.
Ja, twee verschillende.
Die liepen echt in elkaar weg.
Ja, die zaten die twee auto's naast elkaar met de regen.
En die zijn dan ook van elkaar aan het denken.
Wie is dat?
Zie die hem altijd? Is hij nu mijn dog?
Dat was dus bij Inter Milan die dus Christian Vieri ook liet schaden. Dus, wegens te liederlijk leven.
Okay.
Om die in de pas te houden. Maar de grap is wel, bij Vieri heeft dat wel gewerkt. Want die heeft denk ik bij een honderdtal clubs gespeeld, maar het langst bij Inter.
Ah.
Dus die hadden snel door van moeten kort op de bal spelen.
Er zijn nog wel trainers die zo vroeger hun mannetjes hadden in de stad, in het uitgaansleven, zodat ze gebeld werden als er spelers waren en zo.
Ja.
En zo weet ik het verhaal van Mark Brijs.
Uh-huh.
Die ging als trainer, hield hij zijn spelers ook een beetje voor te lachen in de gaten. Oh. Want dan op stage... Mark Brijs heeft heel veel trucjes en op stage was een van zijn trucjes, of nog altijd misschien, sorry speler Mark Brijs als ik nu een truc verraad, maar op een gegeven moment zegt ze hem tegen de oudere spelers, meer ervaren mannen, pak ze van een avond maar eens mee om pinten te gaan pakken en zo. Doe dat maar. Maar ga naar daar, dat ik weet waar je zit en zo. En dan om 2 uur 's nachts stapt Brijs altijd de keet binnen waar de mannen zitten. En dan de jonge gasten dan vol in stress. Maar dat is dan achteraf een verhaal hè, voor die mannen. Weet je dan nog, als we daar zaten en een trainer kwam binnen. Allee, dat schept groepsgevoel.
Ja, dat is eigenlijk wel goed gezien.
Ja, inderdaad. Ja. En Bram Verbiest heeft daar eens een keer gestaan met een meter bier. En die begon te roepen. Amai, als de Bruis die zou zijn. En Bruis stond op dit moment achter hem. Wat zou die dan zeggen?
Die is wel goed. Maar zo is er ook een verhaal van Guy Thijs, die in het hotel met de Rode Duivels, ik weet niet welk W of WK of EK, rondloopt midden van de nacht. En dus in één kamer allemaal lawaai hoort, waar ze dus stevig aan het pokeren zijn. En hij klopt op de deur en ze valt, het valt daar stil. Allai, gasten. Ik heb hem wel gehoord, loop maar eens binnen. Later hem binnen en hij heeft dan
meegekaart.
Ook een heel goed verhaal van Guy Thijs, vind ik. Die zit op het vliegtuig naast Rick de Sadeleer. En Rick de Sadeleer vraagt dan, ja, maar wat zou je doen als je in een wedstrijd toch nog 1 keer moet scoren en je hebt nog 10 minuten of zo te spelen? Nou, dan zou ik Nico Klaassen inbrengen, ja. Een paar matchen. Ah. Ja, ik ben zeker van dat hij nu Nico Klaas gaat inbrengen. Zo ken ik het ook natuurlijk. Ja.
Goeie type wel.
En die Andy van der Meijden, die heeft dus 12 miljoen euro verdiend op 12 jaar tijd, zegt hij zelf in zijn autobiografie.
Oh, fantastisch boek ook.
Ja, en die heeft dat er allemaal doorgejaagd met bacootjes, Bacardi Cola, slaappillen, Rolexen. Auto's, een autoverzameling waar menig sheik jaloers op zou zijn. En dus zegt hij zelf, seks, heel veel seks. En ook nog zebra's, dat heeft dat niks met die seks te maken, hoop ik. Zebra's en allerlei rare, die had gewoon ook een dierentuin. Dus
in dat boek van Andy van der Meijden staat ook een fantastisch verhaal over Zlatan, hè? Dus, Andy
samen dan bij Inter. Ja.
Bij Ajax.
Of bij Ajax nog. Ja.
Dus op een gegeven moment kwamen we goed overheen. En op een gegeven moment was Zlatan vertrokken naar de nationale ploeg. Die komt terug van de nationale ploeg. Ah nee, het was met Mido, sorry. Ja. Het was Mido. Het was niet Zlatan, het was Mido.
Mido die ook bij Gent nog heeft.
Ja. En die komt terug van de nationale ploeg en die zegt... Andy, er is hier een probleem. Mijn Porsche is weg. Ja. Oeh, Porsche is weg. Ja, ik was naar Schiphol gekomen, vliegtuig op, ik kom terug en die is hier weg. En kun jij mij komen halen? Ja, Andy van der Meij daar naartoe. Ja, en waar had je hem dan gezet, Mido? Ja, hier. En zo echt vlak voor de draaideur van de vertrekhal. Daar had hij zich geparkeerd. Ja, natuurlijk is daar geen parking. Maar in Egypte kon hij zich dat gewoon veroorloven, Mido, om vlak voor de deur te parkeren.
En die gaan langs niet met Andy van der Meijden in het clubhuis zitten babbelen, of was dat Guillaume?
Dat was Guillaume, ja. Ah, okay.
Zou wel cool zijn om die ooit
Andy van der Meijden in de begindagen van Clubhouse, toen het even heel populair was, ik weet niet wat je dan zat Andy van der Meijden misschien nu nog echt elke dag, elk uur van de dag in Clubhouse gesprekjes te doen. Dus met zijn makelaar erbij, dus ik denk dat hij nog altijd zo zijn portretrechten wat verkoopt. Zo.
Ja, een beetje de put nog aan het delven.
De acteurs, ja, nog altijd zo analist ook, hè.
Ja.
Allee, pseudo.
Maar wel een fantastisch voetballer die het dan, ja, ondanks zichzelf misschien een tijdje gepiekt heeft.
Ik vind zo bij ons, maar dat is niet naast het veld, maar op het veld... Ik vind zo de Belgische Andy van der Meijden vind ik zo'n beetje Ton de Mul. Als voetballer dan, hè? Niet als persoon of als liederlijk leven geleid. Maar zo, dat is ook zo... Van der Meijden was ook zo het talent dat er niet gekomen is, eigenlijk. Of niet de en dat, ik vind Ton de Mul had hetzelfde potentieel, vind ik.
Ja, ja, het is dan anders gelopen.
Het is anders gelopen, maar als voetballer vond ik... Ja,
ja, want je belandt niet van, als je het over Andy van der Meijden hebt... Van Ajax naar Inter en dan naar Everton. Dat is niet per ongeluk natuurlijk.
Nee.
Je had het over Zlatan, die zit ook in het boek.
Terwijl ik Mido bedoelde. Maar
Mido bruutje is een bruutje. Denk ik in het boek. Alhoewel ik er wel over laatst eens foto's van zag.
Ja, ik heb hem nog geïnterviewd toen hij even zogezegd technisch adviseur was van Lierse. Ja. Dan had hij Maghet Sami hem daar... geposteerd. En dan was hij ene dag in Pulderbos op KFC Heidebloem Pulderbos. Daar deed Lierse de voorbereiding. En daar in de kantine van Heidebloem Pulderbos heb ik een interview gedaan met de grote ster Mido.
Ja, ja.
Die toen 30 kilo zwaarder
was. Ja, ik wou zeggen, het is nu vooral de brede ster, denk ik.
Inderdaad.
Ja. Ja. Wat ik wel grappig vond, een paar jaar geleden, toen Lierse op Antwerpen kwam spelen, werd er in de tribune gezongen. Wat is de prijs van een pita? Ik vind dat wel goed. Als Brugge komt, wat is de prijs van patata? De prijs van de pita. Zlatan zit ook in het boek, daar hadden we het er juist over. Maar niet omdat hij nu crimineel feiten doet, of toch niet dat we weten. Alhoewel hij wel vorige week...
Hij is blijkbaar aandeelhouder van een of ander gokbedrijf. Ja. En daardoor zou hij geschorst kunnen worden. Hè?
Ja. Wat ik me dan van afvraag, worden die mensen dan niet goed omringd? Dat niemand zegt van, dit zou je misschien beter niet doen?
Ja.
Ja, blijkbaar niet. Maar Swat, die zit in het boek, omdat hij samen met enkele andere voetballers, waaronder bijvoorbeeld Jimmy Floyd Hasselbaink.
Ex-Antwerp-trainer?
Ja, ex-Antwerp-trainer. Inderdaad.
Ook nog geïnterviewd in de oude Tribune 1, in dat klein...
perszaaltje.
Nee, zelfs in dat klein... Bureau, de bureau van de trainer, dat was zo echt... Ja,
een bezemkast.
Ja, echt, dat is... En daar heb ik Jimmy Floyd Hasselbaink
in. De verwachtingen waren hoog toen. Ja. Maar die zit dus ook in het boek, samen met Zlatan eigenlijk, als... Ja, die zijn allebei veroordeeld geweest als in hun jeugd, hè. En die hebben echt ook nog in jeugddetentie, of hoe moet je dat noemen, gezeten. En die zijn eigenlijk door voetbal uit... die negatieve slipstream geraakt. Dus de voetbal kan ook uw redding zijn natuurlijk.
Ik had er net al gezegd, ik heb Zweden gevolgd in aanloop nadat die in de groepsfase van het EK 2016 bij België in de groep zaten.
Ja.
En ik heb toen een paar matchen in Malmö gedaan van Zweden en ik heb daar meteen ook een reportage gemaakt over de jeugdjaren van Zlatan. En ik ben toen in zijn school geweest en ik heb toen foto's gekregen dat die deed eigenlijk sportschool, maar dat was ook badmintonnen en tennissen en zo. En ik had toen foto's gekregen van een juf die van de kleine Zlatan eigenlijk.
Ja.
En wij hadden die hier in, dat was toen nog fan, dat was een weekend extra bijlage voor de match bij het nieuwsblad. En die foto's stonden daarin en ik kreeg ineens telefoon van Zweedse journalisten van waar komen die foto's? Wij hebben die nog nooit niet gezien. Kunnen jullie die ons bezorgen? En dan heeft Aftonbladet die foto's ook nog afgedrukt van verhaal over de jeugdjaren.
Dat is wel maf.
Het is wel raar dat een Zweedse journalist
niet
in die school is geweest van Zlatan, waar dat ik dan geweest ben in mijn 2 dagen dat ik
hier misschien durfden ze niet. Want
geen idee.
Het moet wel een gevaarlijke buurt zijn geweest.
Ja, dat was wel. Ja, dat was wel een... Maar dat is ook zo wel een school. Ik had daar het gevoel bij van... Ik ben ook in de school in de Bijlmer van waar Jan Vertonghen en Toby Alderweireld en Thomas Vermalen gezeten hebben. Dat was ook een beetje de vergelijkbare wijk, zo heel multicultureel. En in beide scholen voelde zo een heel sociaal gevoel wel bij alle leerkrachten en alle en directie en zo. Die zijn echt heel...
Heel begaan
met de gemeenschap. Ja.
Ja, het is dan toch gelukt.
Ja, ja, bij Zlatan wel, bij anderen misschien niet natuurlijk.
Van Zlatan gaat het vooral dat hij contract dan tekende voor naar Ajax te gaan en dan de dag zelf nog een fiets heeft gepikt. Ja. Toch nog eentje om het af te leren. Dus waar ik ook nog aan denk, als in het boek Dodelijke Schoten, die heeft een dodelijk schot... Zeg je soms van een voetballer, maar het is ook in het boek zitten er ook een paar in die door een dodelijk schot...
Zijn omgekomen? Of?
Ja, zijn omgekomen.
Ja, Escobar natuurlijk.
Ja, je hebt ook het verhaal van Luciano Re Ceccioni.
Zegt me niks.
Ja, dat is me wel bijgebleven uit het boek. Dat vond ik ook wel een sterk verhaal.
En waarom is dat bijgebleven?
Ja, omdat niet echt... Ja,
het is niet echt bekend, maar die
mop,
man...
He? Allee, het was toch niet serieus bedoeld, he, wat er toen gebeurd is.
Nee, dus dit was een... Italiaanse international, dus allee, niet een complete nobody die in
over
voetbal
welke land, periode?
Eind jaren 70, begin jaren 80, als ik niet mis ben, speelde bij Lazio. En het Lazio van toen, dat moet echt een boevenploegje geweest zijn, die ook voor de grap ook met pistolen naar de training kwamen en dergelijke meer. En die haalden
voor
dus,
de grap.
Ja, voor de grap, ja. Ik zie de grap ook niet in, maar... Zij vonden dat grappig. En een van hun grapjes was bijvoorbeeld een juwelier gaan overvallen, zogezegd. Dus niet zelf gaan betalen voor een dure Rolex, maar gewoon puur voor de fun. Dus die Luciano Re Ceccioni valt samen met een ploegmakker met een bivakmuts juwelier binnen. En als grap overvallen ze die, maar de juwelier zag de grap er niet van in. Ook al niet omdat hij al twee keer daarvoor in dezelfde maand was bestolen. En die had zijn revolver naar boven en die schiet terug. En de laatste woorden van Luciano Re Ceccioni waren... E un scherzo, is maar een grap.
Het was maar om te lachen.
Ja, het was maar om te lachen. Pijnlijk, hè? Ja. En zijn bijnaam was de blonde engel. Want dat is een blonde Italiaan, waar je niet gemakkelijk tegenkomt natuurlijk. Ja. Maar allee, absurd, hè?
Ja, dat is... Ja. Maar ja, waarom doe je dat ook?
Ja, hoe kom je erbij natuurlijk? Ja. Zegt misschien ook iets over je mentale toestand. Hè?
Steek dan mekaars auto vol confetti. Hè.
Als je verfstietjes niet bij Kustboys.
Ja, of een auto vol ballonnen en dergelijke meer. Of haal een telefoongrap uit. Maar een juwelier gaan overvallen is wel too much. In een boek wordt soms gezegd van trainers dat ze... dictators zijn, of van voorzitters dat ze dictators zijn. Maar zitten er ook echte dictators in het boek? Weet je wat de link is tussen Benito Mussolini en voetbal?
Ik denk dat Janko dat weet, want Janko heeft er recent nog een artikel over gemaakt.
Klopt. De achterkleinzoon van Benito Mussolini heet Romano Floriani.
Ja.
En je voetbalt tegenwoordig voor de belofte U19-achtige ploeg van Lazio.
Ja.
En heeft ervoor ook voor AS Roma gespeeld.
Ja, voor het toeval dat de achterkleinzoon van Mussolini voor SS Lazio speelt en dat toch de ploeg waar wat fascistische linken zijn. Hè?
Ja, je had dan vroeger Paolo Di Canio als speler en als grote fan. En die heeft dan ook een tattoo van Dux, Duce. Ja. Maar Benito Mussolini was een zeer groot voetbalfan. In 1934 organiseerde hij het WK in Italië. En wat wil een dictator dan? Dat Italië natuurlijk wint. Ja. Hè? En hij heeft er een trucje voor. Dus in 1930 was Argentinië wereldkampioen. Hij heeft dus drie Argentijnen plotsklaps tot Italiaan genaturaliseerd.
Gekocht, ja. A la Garincha eigenlijk.
A la Di Stefano.
Di Stefano, inderdaad.
Drie Argentijnen en ook één Braziliaan. En die waren dan plots allemaal Italianen. En dus ja... De ploegen bij een gekochte Italiaanse ploeg. En in de halve finale...
Helemaal tegen zijn eigen principes.
Eigenlijk. Ja. If you can bend the rules, dan doe je het wanneer je het beste uitkomt natuurlijk. En het verhaal gaat dat in de halve finale de Zweedse scheidsrechter zelfs een voorzet heeft getrapt. Dus Italië wordt kampioen in 1934. Dus dat is al gelukt. En dan had hij nog een paar andere plannen.
Was 30 niet Uruguay? Want je zei Argentinië daarnet.
Ja, ja. Ik ben even
dat is al
Uruguayaan. Weer al een correctie vermeden.
Ja, ja. Oh, ja, ik ben even in de war met de,
Mabo,
de Zuid-Amerikanen. Ja, en dus zelf organiseert hij de Serie A, is eigenlijk een ideetje van hem. Er mogen alleen maar Italianen spelen of mensen met Italiaanse roots.
Of een gekochte Italiaan.
Ja, en Bologna moest wel kampioen spelen. En hij was fan van Bologna. En dat is hem trouwens bijna fataal geweest, want bij de opening van het stadion van Bologna laat hij zich met zo'n open praalwagen rondrijden. En er heeft iemand op hem gevuurd. Een revolutionair of zo. En die is dan ter plekke gelyncht geweest door het volk. Maar voor hetzelfde geld had zijn voetbal liefde daar fout afgelopen. Ja. En trouwens, we spraken er juist over die Mussolini die in de jeugd nog bij AS Roma heeft gespeeld. AS Roma is een fusieclub gecreëerd door Mussolini. Ik heb het hier opgeschreven. Als ik het nog vind, het zijn namen. Oh, waar stond het nou weer? Ah ja. Dus AS staat voor Associazione Sportiva Roma. En dat is een fusie van Alba Audace Roma, Fortuna Pro Roma en voetbalclub Di Roma. En ook Sampdoria is ook door Mussolini gemaakt. Dat komt van Andrea Doria Genua en Sampier Danarese Genua.
En waarom deed hij dat?
Ja, zijn idee was eigenlijk dat je een competitie moest hebben van hele grote...
De Super League eigenlijk.
Ja, een soort Super League. Hè? En verspreid over heel Italië. Zodanig dat je niet een paar groot...
Niet vier ploegen uit Rome in één...
Maar dus helemaal verspreid. Dus dat was zijn concept eigenlijk. Okay. Hè? En dan... je hebt nog dictators die iets met voetbal hebben. Saddam Hussein, die in aanloop naar het WK 1986 in Mexico...
België gespeeld,
ja,
Irak?
Ja, ja, ja.
Zou dat moest zijn.
Nee, het zou dat niet. Irak.
Ja, dat is het woord. Dus in aanloop naar dat WK organiseert hij een oefenmatch tussen Irak, het nationale team, en Chelsea. Waarom dat Chelsea dat doet, dat zal misschien ook met centjes te maken gehad hebben. En dus Pat Nevin, dat is een speler van Chelsea, die vertelt achteraf het verhaal dat dus dat Irak... voorkomt met een wereldgoal, een afstandsgoal, zodat je zelden of nooit ziet. Chelsea slaagt erin om op het einde nog 1-1 te maken. En achteraf is er een heel huldiging. En die Pat Nevin zei, quite strange, dat die van Irak een veel grotere medaille kregen dan hij. Maar ja, het zijn Irakezen. En dus die zitten... Op hotel dan in Irak mogen nog een paar dagen blijven. En de volgende dag haalt hij een krant en ziet hem de einduitslag staan. 2-1 voor Irak. Heerlijk toch.
Ja, dat is eigenlijk, dat verhaal is ook, Noord-Korea heeft zoiets met 7-0 of 7-1 van Brazilië verloren. En nog niet zo lang geleden, hè, op een WK. En in die tijd, tot dan, hadden ze alle wedstrijden van Noord-Korea later uitgezonden, zodat als slecht zou zijn dat ze ze niet zouden uitzenden in het land. Maar net die match, het ging goed, zeiden ze, nu gaan we live.
Ja.
De eerste keer dat er een nationale ploegmatch live werd, en dan was dat zo'n blamage. En dan is er achteraf verhaal gegaan dat er nog tijdens dat er nooit nog 7 spelers zijn weggeplukt van die ploeg, en dat er anderen gevlucht zijn en zo. Dat is ook wel een heel verhaal.
Ja. De Sheikh van Kuwait is op 2K op het veld gekomen. Hè?
Huh?
Ja. Ik weet niet meer juist welk WK het was, omdat hij niet akkoord was met de scheidsrechtelijke beslissingen. Dus,
koning Filip al doen?
En Irak verloor toen van België met...
2-1.
Ja, inderdaad. Goals van?
De Mol?
Nee.
Nou, ik weet het niet.
Enzo Schifo en Nico Klaas.
Ah ja. Kan Klaas zeggen eerst, maar wel. Ja,
het was niet die match waar we het er straks over
hadden. Nee, had ik een videoband Mexico 86 met... Waar later Frank Raas een reeks op heeft gebaseerd eigenlijk. Dat was toen een videoband van Rick de Sadler. En eigenlijk draai ik die bijna elke zaterdag als voorbereiding op mijn eigen match met de Duiveltjes.
Oh, zalig.
Of Premenieme. Een videoband.
Ja, ik had een Panini-boek, weet ik nog.
Ja, je hebt nooit een videoband gekend waarschijnlijk.
Ja. Allee, mijn ouders hebben nog wel een tijd, maar ik heb dat nooit heel actief gebruikt. Nee, klopt. Een DVD-speler dan nog net wel.
Ja. Ik had zo het Panini-boek van WK.
Ik was nog niet geboren in 86, voor alle duidelijkheid.
Ja, ik vrees het wel. dan over dictators gesproken. Je hebt dan ook nog Gaddafi. Wat is daar de link met voetbal?
Ja, die heeft hij zijn zoon ook niet...
Zijn derde zoon, Sadi Gaddafi. Die had weliswaar talent ook. Mm-hmm. Die ging ooit spelen in Malta, dat is dan niet doorgegaan. Die is dan bij Tripoli... Je hebt daar Al-Ali Tripoli en Al-Ittihad Tripoli. Uh-huh. Hij is eerst bij Al-Ali begonnen, dat is de tweede ploeg van Tripoli. En dan Al-Ittihad is hij daar naartoe gegaan. En dan speelde hij aan de zijde van Victor Ikpeba.
Ah ja, de Nigeriaanse.
Nigeriaanse international, Monaco, Dortmund. Ik denk dat hij ook bij Luik heeft geschot, denk ik. Of vergis ik mij niet?
Ja, dat is...
Ook Patrick Mboma speelde daar toen. Dus die ploeg die won daar alles. Ook al omdat Gaddafi meespeelde natuurlijk. En in 2001, 2 en 3 was Sadi Gaddafi speler van het jaar. En ook voorzitter van de voetbalbond. Heerlijk toch, hè?
Is hij ook niet naar Juventus gegaan?
Wel, de grap is dus die wouden dan hogerop. En de vader natuurlijk, hè, de kolonel Gaddafi... Heerlijke voornaam trouwens, hè, kolonel. En die wil dus zijn zoon inzetten om qua PR-stint. En dus vader Gaddafi koopt aandelen van Fiat. Had daar 7% van de aandelen. En in de deal was eigenlijk dat Sadi Gaddafi voor Juventus... ging spelen.
De sponsor, Fiat.
Maar dus Marcello Lippi, de legendarische coach, heeft daar toen een stokje voor gestoken. Die zegt van, met al respect, maar...
Dit doen we niet.
Dit doen we niet, maar ze hebben dan wel met Tamoil op hun truitje gespeeld.
Ah ja, lang inderdaad.
Ja, en dat, is dat was de oliemaatschappij van Gaddafi.
Ah ja, oké.
En dus Sadi Gaddafi is dan bij Perugia terechtgekomen. Prachtige stad trouwens, Perugia. Waar dat Gennaro Gattuso bijvoorbeeld speelde. En Gaddafi had daar een techniektrainer ingehuurd, ene Diego Maradona, en een looptrainer, ene Ben Johnson. En wie werd er betrapt op doping? Sadi Gaddafi. Dus het is op 15 minuutjes spelen voor Perugia geëindigd.
Serie A wel.
Ja, Serie A. Ja. En is dan naar Udinese gegaan, die op dat moment Champions League ticket had.
Ben je daar... van Joao Alem bij Udinese toen? Of?
Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Dat is wel een goede
naam. Wel ongeveer dezelfde.
Ja, dat zou wel eens kunnen. Oh. Want Sadi Gaddafi is van midden jaren 70.
Dat
zou wel ongeveer kunnen. En heeft bij Udinese de volle 10 minuten gespeeld. En is dan naar Sampdoria gegaan, waar hij de volle 0 minuten heeft gespeeld. Okay. En dan is zijn carrière helemaal fout gelopen. En die zou nu in de gevangenis zitten als oorlogscrimineel.
Dus ondanks dat zijn pa de sponsor sponsort, is het niet gelukt.
Dat zou vooral mij doen denken aan provinciaal, maar ook wel. Ja. Er is altijd ook wel zo'n verhaal van die speler dat in de ploeg staat, dat hem de zoon van de sponsor is of zo.
Ja.
Allee, ik wil niemand beschuldigen.
Was in het begin ook altijd wat over Olivier de Schacht zijn.
Ja.
Maar bon, die heeft wel toch, bewezen dat
dat bewezen niet dat is, kan. He? Maar toch, ik wil zeggen, je geraakt toch ook niet bij Perugia terecht als je niks kan.
Nee, hij zal wel iets kunnen hebben. Wellicht zal hij tekort gekomen hebben voor dat niveau, maar hij zal wel een...
Ik vermoed dat hij wel iets meer kon dan de gemiddelde medemens, maar veel minder dan de terechte sterren. Oh. En dan money can buy you a lot, maar toch niet...
Inderdaad.
Toch niet everything. Denken jullie nog aan namen? Janko, je hebt,
Ik ben hier eens voorzichtig door het boek aan het bladeren en ik zie dat toch David Beckham hier ook staat.
Ja, David Beckham zit in het... dus ik sprak er straks over extra small en triple XL. Ja, die heeft wel wat scheve schaatsen gereden, maar vooralsnog niks crimineels aan. Alhoewel zijn vrouw dat misschien wel zelf. Maar die zit in het hoofdstukje ontvoeringen. Dus een ontvoeringscomplot op het allerlaatste nippertje vereideld.
Ja, oké.
Voor zijn gezin. Dus die zit erin. Ik heb inderdaad in het... als ik alle hoofdstukjes staan opgesomd, begin van het boek staan alle namen van de voetballers die er passeren. Zowel als dader als slachtoffer. Want ook slachtoffers zitten in het boek. Je hebt het vreselijke verhaal eigenlijk, vind ik, van Gary Speed. De bondscoach van Wales.
Die overleden is.
Ja, die zelf uit het leven...
Als bondscoach.
Ja, ja, die zelf uit het leven is gestapt, denk ik, 5 jaar geleden.
Ja, nog niet zo lang geleden.
Daar werd eerst gezegd dat mix van depressie en echtelijke problemen zou zijn. En nu wordt er gesuggereerd dat het de kans groot is dat hij een van de slachtoffers was van een pedoseksuele trainer die... meerdere slachtoffers heeft gemaakt, want van die lichting van het jaar van Gary Speed, ik weet niet meer van buiten bij welke ploeg het in de jeugd was, zijn er 4 uit het leven gestapt.
Oh, okay.
Dus dat is... Allee, ja,
super tragisch.
Ja, en die verhalen heb ik er ook in gestopt, omdat ja, je kan wel lachen met alle crime stories, maar er zijn ook wel andere verhalen. Oh. Justine Fashanou vind ik ook wel een droevig verhaal. Dat is de allereerste voetballer op echt hoog niveau die zich geout heeft als homo. Maar die is daar zo genadeloos op afgerekend dat hij van Engeland naar Amerika is moeten verhuizen. En daar dan ja, ook nog in de pers is geraakt met verzonnen verhalen. En die is uit het leven gestapt omdat hij daar niet mee kon leven. Ja. Dat zijn droevige verhalen die er ook in zitten.
We hebben het nu over heel veel internationale verhalen gehad en zo. Maar misschien ook wel leuk om te weten voor de mensen dat er ook wel veel verhalen zijn met een Belgische link. Ik zie hier zo onder meer staan Dirk Goossens, Erwin van den Berg, Jean-Maria Beels, Danny Boffin, Jonathan Lejar, Nizar Trabelsi. Dat er ook wel verhalen dichter bij huis zijn. Dat vind ik ook wel interessant.
Dat zijn nu niet allemaal de allergrootste verhalen. Alhoewel, Nizar Trabelsi, die heeft toch wel bij een paar ploegen in België geschot.
En terrorist geworden.
Ja. Terrorist geworden, hè. Dus,
logische volgende stappen.
Beste maatje van Osama Bin Laden. Dat is toch wel opvallend. Ja, Jean-Marie Abel zit erin, die heeft iets met foute vinkjes gedaan.
Ook het vogeltje een beetje.
Ja, maar daar heeft Eddie Snelders hier eens over gezegd, dat die vinkje trainde in de badkamer op afzondering en zo.
Ja, maar blijkbaar zijn sommige vogelsoorten verboden en is hij zo tegen de lamp gelopen. Maar ja, sommige verhaaltjes zijn gewoon iets te goed om te laten liggen natuurlijk. Maar er zitten inderdaad wel wat Belgische verhalen in. Erwin van den Berg heeft in een scheidingszaak wat met de papieren gesjoemeld.
Ja, zijn zoon Kevin nog wat problemen gehad daar.
Ja, dus dat is een beetje ook een intrist verhaal, maar die zit in het hoofdstukje opgelicht, staat netjes.
Ja.
Met een lichte ironische ondertoon natuurlijk. Dacht jij nog aan Belgen? Ja, we hebben Bodaar al gehad natuurlijk. The gift that keeps on giving, vind ik dat.
Ja, ook een ding dat hem zelf geen crimineel verleden heeft, maar een naam die een paar afleveringen geleden gepasseerd hier is Jeffrey Ntuka, denk ik. Uh-huh. Ex-ploegmaat van Jeff Dale. En die staat ook in het boek, als ik mij niet vergis.
Ja, dat is een Zuid-Afrikaanse voetballer die bij een conflict, een overval in Zuid-Afrika om het leven is.
Ja, want Jeff Dale vertelde toen Ntuka en Boyboy Mossa, die... ploegmaat van toen zijn ondertussen al overleden, maar we hebben toen eigenlijk niet gezegd waarom. Hoe dat gekomen.
Ja, zo zitten er een paar in het boek die dus letterlijk op het verkeerde moment op de verkeerde plek zijn terechtgekomen. Soms natuurlijk ook net omdat ze voetballer zijn en net wat meer centjes hebben en zo meer in de picture lopen. Hè.
Ja.
Dat is het jammer aan de vele centjes die verdiend worden, dat daar ook wel wat jaloezie mee gepaard gaan.
Janko spreekt.
Nee, ik kan niet spreken. Ik ben eigenlijk vooral tegen de micro gelopen. Ik ben nog niet zo ervaren.
Beter tegen de micro dan tegen de lamp.
Ja. Oké. Okay. Zijn we door, Joost? Of,
Ja, ik moet nog iets voor het boek houden. Ook.
Ah, wel, ja, ik wil het net zeggen. Waar kunnen de mensen het boek vinden, kopen?
Het boek is overal bij de boekenboer in uw buurt te verkrijgen. In de grotere en in de kleinere boekhandels. En ook online is ook een e-versie van. Dus... iedereen aanraden om boek te kopen. Ja. Dan heb je tenminste ook eens andere anekdotes. Ik ben altijd de pipo die op de tribune vroeger, toen pre-covid-tijden, als iedereen over een tactiek en zo bezig was, dan was ik de man van de weetjes en aan de toog. Dus, het is zelfs voor voetbalhaters, ik heb zelfs voetbalhaters in mijn vriendenkring, die alle stukjes van het boek hebben gelezen en zeggen, eindelijk... Dan kan ik ook eens iets over voetbal lezen.
Ja, inderdaad.
En meedoen. Dus.
Oké, tof.
Kunnen we het shirt ook ergens kopen?
Het
Jamón Ibérico t-shirt. Dit is wel het crimineel lelijkste t-shirt ever. In de juiste context kan er...
We zullen op Twitter een foto ervan
zetten. Ja, ik zal het een foto maken.
Oké. Goed, dan... om het met Guillaume zijn woorden te zeggen, dan rest er mij niets meer dan de bedankingen.
Bedankt. Ja, jullie zijn bedankt voor het uitnodigen.
Bedankt Energy Nostalgie voor het gebruik van de studio. Bedankt aan onze partner Bwin, exclusief bettingpartner van de Pro League, zegt Guillaume altijd.
Ja, dus,
we geloven dat dan ook maar. ja, bedankt Joost Houtman voor talrijke anekdotes. En bedankt Janko voor uw... Ja, ontmaagding. Oh, ja, een volledige aflevering, zeg.
Live on air. Ja.
En ja, tijdens het EK, want dat weten de mensen sinds deze week ook, hè, we gaan elke dag een EK-shotcast doen, dan gaan ze u nog niet horen.
Nee,
maar na het EK is Janko one of the boys. Hè.
Ja, ik blijf nog even achter de schermen en volgend seizoen hoop ik hier iets vaker te zijn en kijk er dan naar uit.
Oké, perfect. Goed. Tot ziens.
Bye bye.